Goedemiddag mevrouw, mijn naam is Willem Stint en ik heb weer een prachtige collectie aan sokken meegebracht.
In het vroege voorjaar van 1775 trekt de jonge marskramer Willem Stint vol goede moed van het ene Twentse buurtschap naar het andere. Struinen door dorpen en steden weet Willem moeiteloos zijn voorraad kousen kwijt te raken. En met zijn charmante verschijning en beschaafde taalgebruik werft hij hier en daar zelfs nieuwe klanten. Langzaam maar zeker raakt zijn voorraad dan ook uitgeput, terwijl de hoeveelheid zilver in zijn buidel blijft groeien. Kort geleden is Willem in de voetsporen van zijn vader getreden. Al generaties lang voorzien zij de boeren in Twente van prachtige goederen. Het is nu Willems tijd om met trots de bruisende zaak over te nemen. En na weken van reizen, met tussenstops in diverse buurtschappen, is het eindelijk tijd om huiswaarts te keren. Maar voordat Willem dat doet, maakt hij een laatste tussenstop bij de familie Annink in Hengevelde. De familie Annink heeft hem op zijn heenreis al eerder hartelijk ontvangen en overtuigde de jonge Willem ervan om op zijn terugreis nogmaals te komen overnachten. Zonder argwaan klopt hij dan ook op een zekere avond in maart aan bij het bekende huis. Net zoals voorheen wordt Willem hartelijk verwelkomd in het huis van Hutte Klaas en zijn familie. Echter is het warme onthaal slechts een façade en dus loopt Willem, zonder het te weten, glimlachend het hol van de leeuw binnen. Je luistert naar Old Cases, de moorden van toen. Een podcast voor de Twentse Courant Tubantia. Mijn naam is Annelot van Erven en in deze podcast duik ik dieper in de historie van moord en doodslag in Twente. Ik onderzoek welke gruwelijkheden er verborgen liggen in de regio en graaf de details voor je op. In deze aflevering neem ik je mee naar het 18e eeuwse Bentelo, waar we de zaak van de beruchte Twentse moordenaar Hutte Klaas, alias Klaas Annink, doorspitten. Hij teisterde jarenlang de lokale bevolking en vestigde daarmee permanent zijn naam in de Twentse geschiedenisboeken. Samen met oud-griffier Erik Endlich, die de zaak al eerder ondersteboven haalde, probeer ik een zo goed mogelijk beeld te schetsen van Klaas zijn leven. Ook spreek ik met een nazaat van Hutte Klaas, Ton Annink. Want wat maakte Hutte Klaas zo berucht dat zijn naam nog altijd bekend is? Was Hutte Klaas simpelweg een ordinair crimineel of werd hij door armoede gedreven? Je hoort het vandaag in Old Cases, de moorden van toen. Ons verhaal begint in het Overijsselse Bentelo, omstreeks het geboortejaar van Hutte Klaas, 1710. De armoede heeft zich diep genesteld in het dunbevolkte Twente, een omgeving die geteisterd wordt door hongersnoden en epidemieën. Een plek waar hygiëne ontbreekt, warme kleding schaars is en bovenal waar menswaardige huisvesting ver te zoeken is. Langs moerassen, uitgestrekte heidevelden en over de wilderige zandwegen reizen we af naar één van de boerenerven die zo nu en dan opduiken in het landschap, de Hagmolenbeek. Op de Hagmolenbeek is de armoede niets minder. Je mag van geluk spreken als je in een boerenfamilie wordt geboren, want dan heb je tenminste werk en een fatsoenlijk dak boven je hoofd. Maar voor de minder gelukkigen onder hen, de zogenoemde armlastigen, is er een speciaal stuk land gereserveerd. In het geval van de Hagmolenbeek is dat de Haar. Op de Haar wonen mensen die leven op de bodem van de maatschappelijke ladder. Je hoort zo Erik Endlich, die je misschien nog wel herkent van de vorige aflevering.
Je moet je voorstellen, het was een tijd van rangen en standen, een feodaal systeem. Je had de geestelijkheid die een enorme invloed had, want de kerk was erg belangrijk in die tijd. Dan had je de edelen. De edelen maakten ook dienst uit van het bestuur. Er waren mensen die in goede doen verkeerden. Daarna kwam er een hele tijd niets. En dan had je de burgers, mensen die zich bezig hielden met de handel bijvoorbeeld. En de landarbeiders. Onder de landarbeiders had je de boeren. De boeren hadden wat meer te zeggen. Die hadden ook een eigen grond. En daar werkte dan de landarbeiders, dat waren doorgaans daglooners.
En voor deze dagloners is geen plaats. Zij worden verbannen naar een plek waar hutten en koeienstallen worden ingericht als huis. Een plek waar diefstal meer regel is dan uitzondering. Een plek waarvan we tegenwoordig zouden zeggen dat het het afvoerputje van de samenleving is. En op deze plek groeide Klaas Annink op. Klaas woont net als de anderen in een armoedige plaggenhut en kreeg daarom al gauw de bijnaam Huttenklaas.
Hij werd zo genoemd omdat dat niet ongebruikelijk was, dat in het Twentse land mensen bijnamen hadden. Huttenklaas was een dagloner, dat wil zeggen dat hij voor de boeren in de omgeving waar hij in dienst was af en toe aan het werk ging. Het was natuurlijk hard werk in die tijd en hij hielp bijvoorbeeld met het oogsten, maakte lange dagen.
Als je 's morgens wakker werd, wist je niet wat de dag je ging brengen. En dan had je ook niet een bepaald doel. Alleen maar om na te denken van hoe kom ik aan de kosten en hoe kan ik mijn gezin onderhouden. En dat heeft Klaas Annink Huttenklaas dus heel duidelijk gehad in die tijd.
Je hoorde eerst Erik Endlich en daarna Jan Kamphuis. Jan is museumdocent in het Paltehuis Oldenzaal en geeft regelmatig rondleidingen over Huttenklaas. Klaas en zijn familie hebben het dus alles behalve breed en dat werpt zijn wrange vruchten af. Verhard door de honger en de ruwe omstandigheden is het slechts een kwestie van tijd tot de kloof tussen goed en kwaad vervaagt. De mensen op de Haar groeien op voor galg en rat.
Ze hadden geen nagel om hun kont te krabben, om het zomaar uit te drukken. Huttenklaas was al van jongs af aan gewend dat hij zich schuldig maakte aan wat in die tijd dieverij heette. Hij werd eigenlijk al op jonge leeftijd in die gemeenschap werd hij daarmee geconfronteerd met misdaad, met overvallen, maar ook dus met dieverij.
Mensen die schroomden er niet voor om van elkaar dingen afhandig te maken, om zelf maar weer het hoofd boven water te houden. En het was echt heel moeilijk en het hing allemaal aan elkaar van wie kan ik vertrouwen, wie kan ik niet vertrouwen, waar kan ik halen wat ik nodig heb voor mijn leven. Dat is een beetje het leven geweest van de jonge Klaas Annink, die vechten moest voor elk brood en voor elk eetbare ding wat hij maar kon krijgen.
Dieverij wordt dus gezien als een noodzakelijk kwaad. Een middel dat het verschil kon betekenen tussen leven en de dood. Het zal je misschien niet verbazen dat Klaas Annink uitgroeit tot een beruchte man die stal, loog en roof. Jarenlang teistert hij de lokale bevolking, zuipt hij zich klem in het bier en staat hij erom bekend dat hij snel een mes trekt. Niemand durft Annink iets te zeggen. Niemand, behalve Arne Spanjer. Zij is een pittige jonge dame waar Klaas als een blok vervalt. Volgens de overlevering verbergt Klaas zelfs zijn gestolen goederen bij haar. Ze zijn elkaars gelijk in het kwaad en stappen op 26 mei 1744 dan ook in het huwelijksbootje. Klaas en Arne krijgen 5 kinderen, waarvan er 2 overlijden. Niet ongebruikelijk in die tijd. De kindersterfte was enorm. Van de 3 die overblijven, wonen er 2 bij hem thuis. Echter brengt de komst van de kinderen Klaas niet op het rechte pad.
Ook toen hij trouwde later en zelf kinderen kreeg, heeft hij die criminele activiteiten voortgezet.
Over de verdere levensloop van Klaas is weinig bekend. Maar 1 ding is zeker. Familie Annink bemachtigt rond 1751 een huisje in Hengevelde. De naam Huttenklaas was toen al zeer berucht. Samen met zijn oudste zoon Jannes stal en roofde hij er vanuit het huisje in Hengevelde op los. En het zou slechts een kwestie van tijd zijn voordat dat omsloeg in moord. Goed, we maken even een sprongetje in de tijd, naar het jaar 1774. In Hengevelde, aan de rand van een handelsroute die Nederland en Duitsland met elkaar verbindt, woont familie Annink in een klein boerderijtje. Huttenklaas, zijn oudste zoon Jannes, de jongere zoon Gerrit en zijn vrouw Arne krijgen regelmatig koopmannen over de vloer. En zo nu en dan blijven ze zelf slapen.
Het was niet ongewoon in die tijd dat als je ergens door de velden trok en het was natuurlijk erg dun bevolkt en als je dan een hutje tegenkwam, dat je daar een pijpje ging roken of wat ging drinken en je ging warmen bij het haardvuur dat daar brandde.
Je hoorde Erik weer. De reizigers worden dan ook hartelijk ontvangen, maar deze gastvrijheid heeft een prijs. In het schemer van de nacht bestelen Klaas en zijn gezin de koopmannen van hun bezittingen. Maar daar blijft het niet bij, als op een zeker moment een verre neef van Klaas bij het gezin komt inwonen.
Zijn kameraad in het kwaad, Pompen Herman.
Pompen Herman is zelf ook niet onbekend in de criminele onderwereld. Zijn naam echoede al eerder door de straten van Enschede, waar hij ook al eens in de handen van justitie was gevallen. Het zit in de familie, kun je misschien wel stellen. Samen met Klaas en Jannes gaat hij regelmatig op pad, ook buiten de grenzen van Hengevelde.
Als je nou in je eigen buurt steelt, dan kunnen de mensen die om je heen wonen nog wel een keer achterhalen wie of het gedaan heeft en wie wat weggepikt heeft. Maar als je verder weggaat en je gaat toch iets naar een stad toe waar meer mensen wonen en je gaat daarna weer weg, dan is het moeilijker, en vooral in die tijd, dat zij konden achterhalen wie het geweest is. Vandaar dat die huisvriend, die Pompen en Klaas zelf vaak richting Enschede gingen en in Enschede probeerden een slag te slaan en dat ook vaak daar een goede slag geslagen hebben. En in de meeste gevallen was er geen haan die ernaar kraaide.
Dat was Jan Kamphuis weer. Het drietal is 6 handen op 1 buik. Tot op een zekere avond de argwaan bij Klaas toch wordt aangewakkerd. De avond is al gevallen als Klaas, Jannes en Pompen Herman terugkeren naar hun boerderij en aan een gebruikelijke potje kaarten zitten.
Domme Klaas.
De stapel kaarten wordt vrolijk geschud en de stemmen van Huttenklaas, Jannes en Pompen vullen de kleine boerenwoning. Maar Klaas kan er niet van genieten. Al een tijd zit hem iets dwars en naarmate de avond vordert wordt het alleen maar erger. Dan staat hij op en neemt zijn zoon Jannes apart.
Jannes, meekomen.
Zonder pardon trekt Klaas Jannes van zijn stoel en neemt hem mee naar buiten, uit het zicht van Pompen Herman. Geïrriteerd rukt Jannes zich los uit de greep van zijn vader en kijkt hem bezwaard aan.
Jemig, pa. Wat is er? Waar heb je last van?
Stel je niet aan. Het gaat om Pompen. Ik vertrouw hem voor geen cent, Jannes. Hij gedraagt zich anders. Straks verlinkt hij ons nog bij de politie. Het zal niet de eerste keer zijn dat hij is opgepakt. Dat kunnen we niet riskeren. Iemand moet hem de muil snoeren, jongen, voordat hij het doet.
Jannes kijkt even bedenkelijk voor zich uit, maar knikt dan langzaam.
Nee, dat kunnen we inderdaad niet riskeren. Maar wat gaan we dan doen?
Ja, ik heb wel een plan. We gaan zo naar binnen, alsof er niets aan de hand is.
Kort daarna keert het tweetal weer terug naar binnen. De zware bierwalm is niets minder en vliegt hem bedwelmend in het gezicht. Herman kijkt vrolijk achterom, klopt Klaas nog even op zijn schouder als hij naast hem plaatsneemt en klokt in één teug zijn bier achterover.
Zo, heren. Klaar voor een nieuw potje?
Even blijft het stil. Zo stil dat Herman er iets wat onpasselijk van wordt.
Mannen, wat een ernstige gezichten. Wat is er aan de hand?
Wederom blijft het antwoord van Klaas en Jannes uit. Een sinistere sfeer cirkelt door de boerderij en Pompen Herman voelt dat het gevaar op de loer ligt.
Ik hoop maar voor gezien vanavond, heren.
Herman maakt aanstalten om te vertrekken, maar dan staat Klaas plots op en drukt hem weer terug in zijn stoel.
Blijf jij maar even zitten, Pompen!
Achter Herman weer klinkt het onmiskenbare geluid van een bel die over de grond sleept.
Klaas? Klaas! Wat heeft dit te betekenen?
Uit alle macht probeert Herman weg te komen, maar Klaas houdt hem stevig vast en voordat hij het uit kan schreeuwen, klinkt een misselijkmakend geluid door de hut. Met één klap doorklieft de bel Hermans hoofd van achteren. Jannes trekt met een ruk de bel weer uit zijn schedel en laat hem een tweede keer op het achterhoofd van Herman neerkomen. Daarna knikt hij een keer tevreden. Niet veel later komt Arne thuis en ziet het bloederige tafereel, met de twee mannen te midden ervan.
Arne heeft zich toen bezig gehouden met het wegpoetsen van het bloed. Ze hebben de kleren afgenomen. Ze hebben een stuk touw om de hals van Pompen Herman gebonden. Aan het touw om de nek hebben ze hem aan het einde van het roggeveld begraven. Arne heeft op een zeker moment met rode kleurstof die kleren bewerkt, zodat niet direct duidelijk werd dat de kleren waren van Pompen Herman.
Weken gaan voorbij en niemand heeft ooit weer iets vernomen van Pompen Herman. Al heeft men zowel zijn vermoedens.
Ja, in zo'n kleine gemeenschap krijg je dan een gauw het praatje van, dat zal Klaas Anning geweest zijn.
Buurtbewoners waarschuwen elkaar voor hutte Klaas en adviseren de langskomende reizigers niet bij de hut aan te kloppen. Maandenlang blijft het dan ook stil rond het huis van de familie Anning, tot op een zekere avond toch een klop op de deur klinkt. Marskramer Willem Stint staat voor de deur. En net als in het begin van de podcast, heeft Stint geen idee van het lot dat hem wacht. Het is een late avond in maart 1775 als Willem, beladen met goederen en geld, hartelijk wordt ontvangen door Arne.
Och, jongen, wat ongelooflijk fijn dat je er bent. Kom binnen, kom binnen.
Glimlachend wandelt Willem de boerderij binnen. Er knispert een haardvuur in de hoek en het gezin belooft hem een warme maaltijd en een slaapplek voor de nacht. Maar terwijl Willem zijn ogen sluit en geniet van de warme deken, smeden de Annings beneden een heel ander plan. De volgende ochtend, na de kerk, zo rond een uurtje of 10, vult de geur van vers gezette koffie de boerderij. Niets vermoedend neemt Willem een slok en kijkt toe hoe Arne en voor hem onbekende man naar buiten lopen. Deze man zal later nog een belangrijke rol spelen in het proces. Willem heeft op dat moment nog geen idee dat hem hetzelfde lot wacht als Pompe Herman. Terwijl Arne de man uitzwaait en buiten op wacht staat, weer klinkt binnen wederom het schrapen van de bel over de houten vloer. Voordat Willem er erg in heeft, komt de bel met een ijzingwekkende klap neer op zijn hoofd en slaat het leven uit de jonge Marskramer. Ook Willem wordt gestript van zijn kleding.
Maar ook het geld en ook de waren die er lagen. Het geld heeft Arne de vrouw ergens op een balk gelegd en ze is weer druk aan het poetsen gegaan om het bloed weg te halen. Want je kunt je voorstellen dat het een uiterst bloederige toestand was. En ook deze hebben ze vervolgens met een touw om de nek eindweegs uit het hutje gesleept en vervolgens ergens in het veld begraven.
Net als bij Pompe Herman kleurt Arne de kleding van Willem met kleurstof, waarna de familie Anning doodleuk doorgaat met het dagelijks leven. Ze hadden gehoopt opnieuw ongezien weg te komen, zoals eerder bij Herman. En voor even lijkt het hen te lukken. Maar daar komt snel verandering in. Want in Duitsland is iemand die het einde van hutte Klaas zal inluiden. Bij de familie Stint in Duitsland knaagt het lange wegblijven van hun zoon. Bezorgd besluit de vader van Willem dan ook om zijn zoon te gaan zoeken. Langs zijn ooit zo oude en vertrouwde route struint hij de huizen en dorpen af, op zoek naar een spoor van zijn Willem.
Op een zeker moment komt hij in Hengevelde uit en daar werd gezegd van ja, volgens ons is hij het laatst gezien in het hutje van Hutten Klaas. Nou, daar is hij naartoe gegaan en hij heeft
de kleren van zijn zoon Willem direct herkend.
Maar hij wist dat zijn zoon een leren broek droeg, een groene leren broek, maar hij kende wel de kleren. Dus hij is onmiddellijk naar het gericht in Oldenzaal gegaan en heeft daar zijn beklag gedaan. En zo is het balletje aan het rollen gekomen, is men op onderzoek gegaan. En heeft men inderdaad ontdekt dat met name Hutte Klaas zelf, dat hij de kleren aan had van deze Willem Stint.
Het is voor de autoriteiten genoeg aanleiding om over te gaan op arrestatie. En dus worden de Annings op 27 mei 1775 gearresteerd. Al slaat oudste zoon Jannes op de vlucht. Hij verdwijnt naar Weringen, terwijl Arne en Gerrit die ochtend worden meegenomen door de autoriteiten. Klaas arresteren ze diezelfde avond nog. Het gezin wordt gevangen gezet in Oldenzaal.
Oldenzaal was de plaats waar de grote zaken werden behandeld, grote strafzaken.
Het is in die tijd namelijk de enige plek waar men veilig de criminelen kan opbergen. Het stadhuis en cachot zijn voorzien van dikke muren, poorten en kelders. En het is omgeven door een buitenmuur met een dikte van ruim een meter. Vrijwel onmogelijk om uit te komen dus. En dat was maar goed ook, want zo familie Anning wilde niemand meer op vrije voeten zien.
In Oldenzaal zijn ze in het cachot gegooid en is vervolgens een rechter begonnen met hem te ondervragen. Je moet je voorstellen, er was in die tijd had je een drost. En een drost die had, als het gaat om strafzaken, had hij alles te vertellen.
Dat vergt even een korte uitleg. In de 18e eeuw was Nederland opgedeeld in verschillende gewesten. en die gewesten bestonden weer uit zogeheten richtersteden. Die richtersteden, daar werd recht gesproken. Deze zogenoemde richtersteden waren dan weer onderverdeeld in marken, en zo'n marke dat was dan bijvoorbeeld Bentelo. Het kon dan ook voorkomen dat er in de ene marke anders werd recht gesproken dan in de andere marke. En in het geval van hele zware strafzaken, zoals bij Hutte Klaas, werd de drost dan ingeschakeld. Een drost was een edele die in de Raad van State zat en zich bezighield met rechtszaken. Hij had het voor het zeggen in een marke.
Alleen hij was geen rechtsgeleerde, dus hij liet zich bijstaan door zogenaamde assessoren en ook een rechter van instructie. Dus hij werd, uit naam van de drost werd ook recht gesproken, maar hij liet het over aan mensen met verstand van recht.
En dat was in het geval van Hutte Klaas ook zo. De rechter van instructie die wordt aangewezen voor zijn zaak is meneer J. Kramer. Hij leidt het onderzoek en de verhoren van familie Annink. Die beginnen rond 29 mei 1775.
Je komt niet in een situatie dat een officier van justitie een aanklacht indient tegen een persoon en een advocaat de verdediging kan doen. Want eigenlijk was je, als je opgepakt werd, was je al veroordeeld. Tegenwoordig redeneren we anders. Als er nog geen bewijs is, zolang er geen bewijs is, ben je nog niet veroordeeld. En dat is een scherp verschil tussen toen en nu. Maar ja, we leefden in de jaren 1775. Dus,
Je hoort Jan Kamphuis weer.
De rechters die stelden al vragen die wat insinuaties loslieten. Zo van, is het niet zo dat u uw huisvriend vermoord hebt? Is het niet zo dat u in het bezit was van goederen die Willem Stint bij zich had?
Wekenlang worden Klaas en Arne verhoord, al schiet dat voor geen meter op. Beiden blijven stellig ontkennen iets met de moorden te maken te hebben. Zelfs als hun zoon Jannes wordt opgespoord in Wieringen, blijft het drietal met de vingers naar elkaar wijzen.
Nee hoor, ik heb helemaal niet met die bel geslagen. Dat waren Jannes en Arne.
Ik heb het niet gedaan. Mijn vader Klaas heeft ze vermoord en mijn moeder heeft de lijk uitgekleed.
Oh nee, dat was mijn man Klaas en mijn zoon Jannes. Ik heb daar niets mee te maken. Ik was doodsbang dat ze mij wat zouden aandoen.
Je hoort zo eerst Jan en daarna Erik.
Op de duur zijn die verhoren zo vaak geweest dat ze er een beetje moedeloos onder werden en dat ze elkaar, Arne, Klaas en zijn zoon, elkaar gingen beschuldigen.
Nou, men vermoedde dat het toch anders lag en toen zijn ze onderworpen aan een zogenaamd verscherpt verhoor. Oftewel, men begon deze mensen te martelen in de veronderstelling dat ze dan de waarheid zouden zeggen.
En dat martelen?
Dat schijnt geen pretje geweest te zijn. Klaas was natuurlijk een vrij onverschillige man en zijn vrouw en zoon ook wel een beetje. Dus dat zal niet zachtzinnig gebeurd zijn. Want men ging er al van uit dat hij de dader was. En men had in die tijd toch wel een beetje de denkwijze van als je dader bent, dan hoeven we jou niet met handschoenen aan te pakken.
Maar het martelen ging verder dan alleen lijfstraffen.
Je had geen luxe in die kerk, dat laat maar duidelijk zijn. Tegenwoordig als je in een gevangenis komt, dan heb je bepaalde rechten worden je ontnomen. Maar verder is het verblijf in een gevangenis in mijn ogen nog een wereld van luxe in vergelijking met die tijd. Je moet je voorstellen dat je daar zit. Klaas Annink zelf werd op een stoel gezet. Daar zat hij echt helemaal met klemmen om. Hij zat helemaal vastgesnoerd op die stoel. Met klemmen om de armleuningen, om zijn beide armen, kogels aan zijn benen, om toch maar te voorkomen dat hij weg zou lopen.
Hier en daar krijgen de rechters wat bekentenissen los. Zo achterhalen ze de locatie van de lijken bijvoorbeeld. Gaandeweg het onderzoek stapelt het bewijs tegen de Annings zich op.
Vervolgens is onderzoek gedaan en heeft men het bloed gevonden, het geld wat op de balk lag in het huisje. En zijn zogenaamde chirurgijnen zijn vervolgens op onderzoek gegaan, hebben onderzoek gepleegd aan de lijken die ze gevonden hebben. En dat was de conclusie, nou deze zijn overleden doordat ze de hersenplan waren ingeslagen en de hersens zijn aangedaan.
Daarnaast worden er ook nog getuigen gehoord, waaronder de man die op de fatale ochtend voor Willem Stint samen met Arne de woning verliet. Hij verklaart dat hij Willem op de dag van de moord rond 10 uur aan de tafel heeft zien zitten in het huis van Hutte Klaas. Twee andere getuigen verklaren ook belastend.
Dat waren Jacob en Salomon Mozes. Die waren op een gegeven moment op weg om een aantal schapen te kopen. En die belanden dus ook in het hutje van Hut en Klaas. Om een pijpje te roken. En op een zeker moment vertelden ze, en dat was niet heel slim, maar ze vertelden dat ze op weg waren om een paar schapen te kopen. Nou, toen heeft volgens hun Hut en Klaas gezegd, en zijn vrouw ook, van oh, dan heb je geld en dan verdient je den dood. En nou ja, die Jacob en Salomon, Mozes, die zijn er als een haas vandoor gegaan vervolgens, want die zagen de bui hangen. En die hebben dus ook verklaard daarover en hebben gezegd van ja, we zijn met de dood bedreigd en ze wilden ons het geld afhandig maken. Dat was nou ja, een getuigenverklaring om maar het gevoel te versterken dat deze familie inderdaad niet deugde.
Genoeg bewijs om de beschuldigingen te bevestigen. En uiteindelijk, na weken van verhoren, pijnbanken en stoelen, wordt de familie Annink schuldig verklaard. Het vonnis voor Klaas en zijn gezin was als volgt. Klaas wordt veroordeeld voor beide moorden en een aantal diefstallen, eveneens als Jannes, die in ieder geval medeplichtig bevonden wordt. Ook Arne wordt ten laste gelegd met medeplichtigheid. Voor hun misdaden krijgen ze de volgende straf.
Klaas Annink, oftewel Hut en Klaas, en zijn zoon Jannes werden ter dood veroordeeld door middel van radbraken. En zijn vrouw werd aan de wurgpaal, kwam zij aan het eind van haar leven. Radbraken betekende simpelweg dat je op de planken gebonden wordt en dat men dan begint met een rat te slaan. Dat doet de beul dan in dit geval, te slaan op zijn benen en vervolgens langzamerhand richting hoofd te werken. Dus zodat alle botten gebroken worden en dat je van pijn dus om het leven kwam.
Het is 13 september 1775 en het is een drukte van jewelst op het Galgenveld in Oldenzaal. Van heinde en verre is men met 20.000 man sterk naar Oldenzaal gereisd om het vonnis van de eeuw te bekijken. Vandaag worden Klaas Annink en zijn gezin geëxecuteerd. De enorme mensenmassa wordt met enige moeite op afstand gehouden door de schutterij en schouwdienaren. Er hangt een gespannen en toch een soort opgewonden sfeer. Iedereen wil een glimp opvangen van de beruchte Hut en Klaas. Vanaf de verhoging kijkt Klaas Annink verzwakt over de menigte heen. Zijn glazige ogen ontmoeten die van nieuwsgierige toeschouwers die fluisterend zijn kant op wijzen.
Dat is hem. Kijk dan. Hij heeft wel 5 man eigenhandig de nek omgedraaid nadat hij ze daar zijn pan had ingeslagen. Wist je dat?
De stem van rechter J. Kramer klinkt scherp door de lucht als hij nog eenmaal het vonnis voorleest en de straffen benoemt.
Voor de moord op Willem Stint en Pompen Hermen zal Arne Arnink, medeplichtig aan beide moorden, sterven aan de wurgpaal. Jannes Arnink, eveneens schuldig aan beide moorden, zal worden geradbraakt. En Klaas Arnink, schuldig aan beide moorden en verscheidene diefstallen, zal worden geradbraakt.
Klaas wordt op zijn knieën gedrongen en moet toekijken hoe zijn vrouw Arne wordt gewurgd aan de wurgpaal. Waarna zijn zoon Jannes wordt geradbraakt. Dan is het Klaas zijn beurt. Hardhandig wordt hij op 2 planken vastgebonden. Een opgewonden gefluister weer klinkt door de menigte wanneer de beul het wiel pakt. Hij heeft het wiel hoog in de lucht en laat het vervolgens met een brute kracht neerkomen op het been van Klaas. Het misselijkmakende geluid van brekende botten galmt over het veld heen. Klaas schreeuwt het uit van de pijn, waarop het wiel wederom op zijn been terechtkomt. Langzaam maar zeker ebt het leven weg uit Klaas Annink. Voor hem klinkt een laatste keer het geluid van een schrapende bel over het hout. Voor hem bekend geluid. Het is het geluid van zijn eigen bel. Dan doorklieft de bel ook Hut en Klaas zijn achterhoofd. De lichamen van Arne, Jannes en Klaas worden met een touw om de nek versleept en opgehangen aan palen. Daar bungelen ze ten aanzien van 20.000 man en iedereen die Oldenzaal zou bezoeken als een gruwelijke waarschuwing.
Pas op, je ziet wat er met deze mensen gebeurd is. Het is het eind van hun leven geweest. Als jullie datzelfde ook uithalen, dan wacht jullie dit lot ook.
De executie trekt zelfs landelijk de aandacht. De oprechte Haarlemse Courant, een krant uit het westen van het land, besteedt aandacht aan de zaak en beschrijft dat er 20.000 mensen naar Oldenzaal zijn gekomen om te zien hoe het drietal Annink om het leven is gebracht. Hoewel er geen enkele twijfel bestaat over de schuld van Klaas Annink en zijn familie, vraag ik me toch af, is Hutteklaas gewoonweg een ordinaire crimineel? Of is hij misschien door armoede gedreven? Ik vraag het Jan, die het verhaal van Klaas vrijwel wekelijks vertelt.
Ja, ik denk zeker dat hij gedreven is door armoede. Alleen, ja, het gold niet alleen voor Klaas. Er waren zoveel mensen in die tijd die in armoede leefden. En die hebben het niet gedaan. Hij heeft het wel gedaan. En dat bepaalt natuurlijk ook een beetje waarom we hem een misdadiger moeten blijven noemen. Want dat is hij geweest. Alleen, er zijn, mag ik het zo zeggen, verzachtende omstandigheden. In die zin dat het allemaal wel een beetje verklaarbaar is door de omstandigheden waar. Denk ook eens na over hoe is het eigenlijk zo gekomen dat zo iemand zoiets doet. Hoe kom je daartoe?
Ja, en waarom heeft hij dit gedaan?
Dat is simpelweg alledaagse romslomp van hoe hou ik het hoofd boven water? Hoe kan ik overleven? En eigenlijk is dat heel kort gezegd zijn manier geweest waarom die afgegleden is in criminaliteit.
Terug in het nu ben ik druk op zoek naar een tastbare herinnering van Hutteklaas. Wat is er tegenwoordig nog terug te vinden over de zaak? Mijn onderzoek brengt me naar het Paltehuis in Oldenzaal. En daar sta ik samen met Jan Kamphuis ineens oog in oog met de beruchte stoel van Hutteklaas. Geen replica, het is de originele.
Nou, we staan hier dan bij die stoel die dus in de tijd van Klaas Annink in 1775 in de kerker van het stadhuis, van het oude stadhuis voor Oldenzaal.
Jan vertelt me over de stoel en dat Klaas ongeveer 110 dagen op deze stoel heeft gezeten.
Je ziet dat hij een rugleuning heeft. Aan die rugleuning is bevestigd een band, een ijzeren band. Die band kwam om zijn middel te zitten en die werd dus vastgeklemd. De armleuningen, daar zitten ook weer klemmen in, waar zijn armen dus onderdoor moesten en zijn handen eronderdoor moesten. En zo werd ook hij met zijn armen dus vastgebonden aan die stoel. Wil je erin zitten?
Ja, ik wil er wel even in zitten.
Okay. Ja, oké. Nou, dan voel je dat zelf en dan kun je.
Net als Hutteklaas laat ik me helemaal vastgespen aan de stoel. Dezelfde stoel waar hij in 1775 al die tijd op heeft gezeten. Het voelt haast onwerkelijk en ergens vind ik het een beetje spannend.
Ik word er wel een beetje zenuwachtig van. Hey, dus ik kan er gewoon nu op gaan zitten.
Ja. Oh. Ja, kijk, daar zit je vast. Oh.
En dan zit ik vast. Het is te bizar voor woorden. De rugleuning doet al zeer als ik er 2 minuten tegenaan leun. En in het zitvlak zit een enorm gat waar Klaas normaliter zijn behoefte door kon laten gaan. In diezelfde ronding zaten jaren geleden kopspijkers die in je blote benen en billen prikten. Daar voel ik nu gelukkig niets meer van.
Heb je nog iets van die spijkers die erin zitten? Dat zal wel niet helemaal.
Nee, dat valt me mee.
Natuurlijk weet ik dat mijn armen, middel en benen zo weer los worden gehaald. Maar toch geeft het me een beklemmend gevoel.
Je zit echt met ijzeren kettingen vastgeketend. Het is heel bizar.
Zelf hield ik het nog geen 5 minuten vol en dus gesp Jan mij weer los. Naar al het onderzoek dat ik heb verricht, was het een hele bijzondere, maar vooral een hele sinistere ervaring om terug in de tijd te reizen met deze stoel. En niet alleen ik, ook Ton Annink, een verre nazaat van Hutteklaas, zat op de beruchte stoel en deelt zijn mening.
Dat was wel een huiveringwekkend gevoel, was dat echt wel, ja.
Ton Annink is in Nieuw-Zeeland als ik hem spreek via Google Meet. Hij wil wel vertellen over zijn beruchte voorvader.
Goedenavond vanuit Nieuw-Zeeland, het andere eind van de wereld. Dit is Ton Annink, een zeer verre nazaat van Huttenklaas. Volgens de verhalen van mijn vader, inmiddels bijna 90 jaar oud. Hij is de 5e generatie, dus ik ben dan de 6e generatie.
Ton was zelf een jaar of 8 toen de naam Hutteklaas voor het eerst viel.
Zo in mijn basisschooltijd, op de verjaardagen en de familiefeesten, kwam het regelmatig te sprake. De verre verwantschap met Huttenklaas. En de ene verhalen werden wat sterker. Maar dat is eigenlijk de eerste keer dat ik erover hoorde waar ik mij van bewust ben.
Hij was er daarna eigenlijk niet meer zo mee bezig. Hutteklaas was slechts een schim uit een ver verleden. Totdat een regisseuse bij Ton kwam en het idee opbracht om een voorstelling te maken over Hutteklaas, samen met het koor Multiple Noise, waar hij de dirigent van is.
Eigenlijk heeft het 40 jaar niks met mij gedaan en dat weet je, zijdelings en dan hou je er niet meer bezig. Maar ja, toen wij zelf met die voorstelling bezig gingen, toen hebben we met de regisseur hebben we het hele verhaal uitgeplozen over zijn moorden op Willem Stint en op de mensen allemaal en de familie. En hoe zijn zoons en zijn vrouw daarbij betrokken waren. En in die periode zijn wij ook naar Oldenzaal geweest en we hebben een uitvoering gegeven in het Paltehuis. Als voorpremière een beetje van die voorstelling toen. En met de dirigent op een gegeven moment zittend op de beruchte stoel van Hutteklaas.
De voorstelling kreeg de nodige persaandacht en daarmee werd het ook bekend dat Ton Annink een verre afstammeling was van de beruchte Twentse moordenaar.
En dan word je erop aangesproken en ook bij mijn koorleden natuurlijk. Die zeggen van ja, Ton, hou je wel in bedwang en hou je wel rustig. Af en toe wel eens de gek mee aanstaken van pas maar op als je ruzie krijgt met iemand. Dat je niet de bel tevoorschijn haalt. Zo op die manier ging het vaak. En het stoort mij niet. En het is op zich wel geinig. En ja, zo af en toe is het wel leuk van ja, ik heb een hele beroemde voorvader.
Ook binnen Ton zijn familie leeft het verhaal voort.
En het wordt zeker in opvoedkundige gezin ook wel een beetje gebruikt. We hebben zelf 2 dochters en 2 zonen. Het is inderdaad van dat we onze kinderen af en toe wel meegeven van denk eraan jongens, hou altijd je agressie in toom en ga geen gekke dingen doen. Dat je zoals je voor opa terechtkomt.
Annink gaat luchtig met zijn familiegeschiedenis om en daarom kan ik het niet laten om toch mijn prangende vraag te stellen. Ik vraag hem of hij zelf wel eens moordneigingen heeft. Het zit tenslotte in de familie, nietwaar? Ton moet er om lachen en begint dan te vertellen.
Ik zit dus in het onderwijs en af en toe kun je de leerlingen, de pubers, tussen de 12 en de 18, kun je wel achter het behang plakken met hun puberale gedrag. Dus zo heel af en toe heb ik in mijn werksituatie wel de neiging gehad om iets verder te gaan dan achter het behang te plakken. Maar daar is het ook bij gebleven.
En zo komt er een einde aan mijn onderzoek naar Hutteklaas, een van de beruchtste moordenaars uit de Twentse geschiedenis. Toen ik begon aan mijn onderzoek kwam ik al gauw terecht in een mijnenveld van volksverhalen, mythen en de vloek van Hutteklaas. Nou ben ik niet snel van mijn stuk te brengen, maar toch schrok ik van de ruwe tijd waarin Klaas Annink leefde. Ik moet daarom terugdenken aan de opmerking van Jan Kamphuis. Je moet altijd even stilstaan bij de waarom-vraag. Waarom doet iemand wat hij doet? Ergens is het te verklaren dat Klaas uitgroeide tot de man die hij was. Maar is dat gelijktijdig een goed excuus om 2 mensen de hersenen in te slaan met een bel? Hutteklaas is gewoon een moordenaar. Plat gezegd, tuig van de richel. En daarvoor wil ik niet te veel begrip hebben. Jij wel? Je luisterde naar een aflevering van Old Cases, de moorden van toen. Een podcast voor de Twentse Courant Tubantia. Mijn naam is Annelotte van Erven en voor deze aflevering heb ik grondig onderzoek gedaan. Er zijn vele uren besteed aan het doorspitten van archieven, het raadplegen van literatuur en het analyseren van officiële documenten. De verhaallijnen en scènes die je hebt gehoord zijn gebaseerd op bestaande feiten, maar sommige details en dialogen zijn omwille van het verhaal gedramatiseerd. De fragmenten zijn ingesproken door Ron Hemmink, Herman Haverkaten, Erwin Waanders, Josien Kodde, Joost Dijkgraaf, Elgin Choraklar en Teun Huizenitveld. Eindredactie door Raymond Korsen. Voor deze aflevering speciale dank aan Pim Lindeman en Femke Zilte.